Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Op 21 september is bij de familie Verwersparre een dochter geboren. Ze heet Bente Irene. De roepnaam is Bente. We zullen straks ook de heren danken. Hiervoor, morgenavond is de verkoop van collectebonnen. Woensdagavond vergadert de kerkraad. Donderdagavond is er een avond in de Open Hof met dominee Jelis Verschoof, evangelist in Gent. Aanvang 7:30. Hij hoopt iets te vertellen over het werk in Gent en hoe wij kunnen evangeliseren. Zaterdagmorgen 4 oktober kunt u oude metalen inleveren bij de familie Vroeg in de Wei, de Holbemaastraat. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de evangelisatiepost in Gent. Voor zover van toepassing geldt Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente? Psalm 98 zingt een nieuw gezang. De Heere, de grote God, die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm rocht heil naar leed. En het gaat in deze preek over het heil dat niet alleen voor de Joden is, maar ook voor de heidenen. Nou, de laatste regel van het eerste vers. Voor het heidendom tentoongespreid zingt ervan. En uiteindelijk ook het tweede vers heeft gedacht aan zijn genade. Het gaat over de trouw aan Israël. Maar ook de wereld, geen ganse wereld, wordt opgeroepen om zich te verheugen in het heil. In Christus. 98, 1 en 2.
Thank you.
We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Ook in deze psalm gaat het over de heidenen die er ook bij komen. De mensen die uit al het aards gedruis mogen naderen. Vandaar ook deze psalm. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij, Jezus, hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: Hoor Israël. De Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in Efeze 2. We lezen vers 11 tot en met 22. Efeze 2 vanaf vers 11. Daar lezen wij Gods woord als volgt: daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Here, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover Efeze 2. En we willen verder gaan met de behandeling van het Bijbelboek, vers 11 tot en met 18, dat staat centraal en als kern daarvan het begin van vers 14, want hij is onze vrede. En daardoor zijn die twee groepen, heidenen en joden, één geworden wanneer ze aan Christus verbonden worden. We willen de Heere bidden om zijn zegen. Als gebed willen we denken aan zuster Ella Kiewiet. Die moet morgen geopereerd worden. Een open hartoperatie in Breda. Ze is vandaag opgenomen. We willen haar aan de Heer opdragen. Dankzegging voor de geboorte van Bente. We willen ook danken voor de gunstige uitslag die onze broeder Art van der Linden mocht ontvangen afgelopen week. De familie Maasdam Knapen mocht 65 jaar getrouwd zijn. De familie Maasdam zijn meelevend betrokken bij onze gemeente. We willen de Heere danken voor zijn trouwe zorg, ook voor hen. Zullen we de Heere bidden. Heere, u bent de getrouwe die niet laat varen het werk dat uw hand begon. U hebt uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wat een wonder, Heere. Als we bedenken wie Israël was en is, maar ook als we bedenken wie wij zijn. We zijn mensen met die stroom van ongerechtigheden die de overhand op ons hadden. En heren, als we eerlijk zijn, dan zijn we daar nog steeds mee besmet. Wat een wonder dat u ons bijeen vergadert in uw huis rond uw woord, om daar uw heilstem te horen, om daar te horen van die fontein die geopend is tegen die stroom van ongerechtigheden. Om daar te horen over Christus, de gekruisigde. Wat zijn we bevoorrecht, Heren. Dat deze morgen weer mogen horen. Dat we daarvan mochten lezen in uw woord. Anderen leven eraan voorbij. Anderen gaan aan die boodschap voorbij. En horen die boodschap niet van heil, van genade. Anderen leven op plekken waar die boodschap nooit geland is. Of zijn geboren buiten de gemeente, buiten de kring van de gemeente en van het genadeverbond. Maar wij mogen hier zijn. Onverdiend. Als teken van uw trouw. En dan bidden we, Heere, of u in ons midden wil zijn. En of u onze ogen en oren ook wil openen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat het water van het woord niet weg zal stromen langs ons harde hart, maar dat het naar uw belofte ook vrucht mag voortbrengen. Dat ons hart week mag worden. Dat we mogen gaan buigen voor u. Heren, u kent ons en u weet hoe het is in ons leven. Heren, schenk ons uw genade. Dat we mogen zien op uw gewilligheid. Met alle bezwaren die er kunnen zijn en alle jamaars die er aan onze kant zijn. Schuld en zonde, zonde die we maar niet wegkrijgen, die we er maar niet onder krijgen. Twijfel, ongeloof, wereldsgezindheid. Heren, de wereld slokt ons op. Geef het, Heren, dat we tot u getrokken mogen worden. Geef het dat we met apostel Petrus mogen zeggen: u hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Tot wie zullen we heen gaan anders dan tot u? En dat we voor het eerst of opnieuw de toevlucht mogen nemen tot de troon der genade. Heren, zegen ons als we meeluisteren. Maar zegen ons ook hier, Heren. Breek het werk van de boze af. Zo bidden we voor elkaar. U kent ons, Heren, jongeren, ouderen. U weet waar we mee bezig zijn. Hoe er aan ons getrokken wordt. Maar ook hoe we neergedrukt kunnen worden. Door zorg, door ziekte, door pijn. Door psychische moeite of door zorgen, problemen in het gezin of in het huwelijk of in de familiekring. Heren, wilt u helpen? Genezing schenken, herstel, liefde, nederigheid, ootmoed. Maar ook genade, Heren, om het kruis achter u aan te dragen. Onszelf verloochenend, maar ook met de moeite, met de zorg. Heb dank, Heren, dat onze broeder Steenbeek weer in ons midden mag zijn. Dat u het gegeven hebt. Dat hij zijn plek in uw huis hier weer in mag nemen. Gedenk hem en gedenk ook zijn vrouw. In alle opzichten, in alle dingen. En schenk hen uw genade. We bidden, Heren, voor onze broeder Art van der Linden, die deze week de uitslag kreeg van de onderzoeken die geweest zijn. Heere, u weet ook wat het met hem doet. Met allen die hem lief zijn, met het gezin. Heb dank, Heere, voor wat u schenkt tot hiertoe. Dat zijn gezichtsvermogen niet al te zeer achteruit gegaan is. Iets wat wel voor anderen geldt in de kring van zijn familie. U weet, Heere, wat dat met hen allen doet. En wij bidden om uw genade, om uw hulp en kracht om dit ook weer te verwerken. Geef het dat hij en dat zij allen op u mogen zien en het van u mogen verwachten, hoe de weg ook gaat. Genade, kracht naar kruis. Heren, we danken u met de familie Masdam dat u gegeven hebt dat ze 65 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. Teken van uw trouw, Heren. En inderdaad, dan bent u het waard dat de lofzang in stilheid tot u is. Zoals die 65ste psalm het verwoordt. Geef het, Heren, dat ze dat zo ook mogen beleven. En dat ook beleefd mag worden, dat we gezongen hebben. Ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Heren, zegent hen beide in alle dingen. We bidden u, Heren, voor onze zuster Ella Kivit, die vandaag is opgenomen in het ziekenhuis en morgen een hartoperatie moet ondergaan. Wees u met haar vandaag en morgen. Wees met de artsen die zich over haar buigen en die haar behandelen, die de ingreep zullen uitvoeren. Wilt u hun handen besturen, hun ogen, hun apparatuur. En wilt u onze zuster behoeden, bewaren. En dat ze mag weten dat ze in alles op uw intensive care mag liggen. Voor tijd en eeuwigheid. Heere, wilt u geven dat ze er doorheen mag komen en dat ze weer spoedig ook mag herstellen en dat de operatie haar ook tot nut mag zijn. Tot zegen. We bidden voor allen in de gemeente die te maken hebben met onderzoeken en die daar spanning over hebben, zorg of onzekerheid. Wees u met hen, Heren. En geef dat we ons zo in alle dingen afhankelijk mogen weten van u. Ontferm u over deze wereld, Heren. Een bijzonder denken van de situatie in Oekraïne deze morgen. We bidden om uitkomst. Om vrede. We bidden voor allen in ons midden die daar nog familie hebben. Wilt u met hen zijn en ook met hun familieleden? We bidden om uw vrede voor de mensen daar. Zegent u, Heren, onze kerken. U weet van de zorgen hier zijn. U weet van afgelopen week, van de uitspraak van de rechter. Van alles wat er gezegd is, gedacht wordt. En Heren, onze ogen zijn op u. Wilt u ons als gemeente bij elkaar houden. En wilt u geven dat we als gemeente het ook van u mogen verwachten. En wilt u geven dat er een weg mag komen. Waar langs onze voet kan gaan. Als er een scheuring dreigt. En misschien al wel is. En tegelijk, als het alles zo'n pijn kan doen. Heere, verbreek het werk van de boze in dit alles. En bewaar voor vleeselijke gedachten. Heere, geeft u licht, wijsheid en eensgezindheid. En dat we elkaar als gemeenteleden biddend mogen vasthouden rond uw woord dat vast, betrouwbaar is, eeuwig zeker en rond het vlees geworden wordt. Hoor zo ons gebed, Heere, in de wegneming van onze zonden. Wij vragen het om Christus wil. Amen. U mag uw gave geven, gemeente. We gaan zingen, psalm 87. Ook een psalm waarin de heidenen weer in beeld komen. U hebt er laatst nog een preek van dominee Pronk over gehoord. De Filistijnen, de Tyriërs, de Mooren en het vierde. God zal ze zelf bevestigen en schragen en tellen als in Israël ingelijfd. Dus 3 en 4 van psalm 87. we zijn nog wat vergeten en dat hopen we dan in het gebed aan het eind van de dienst ook een plek te geven. U weet het, hè? Groot wonder, geboorte van de kleine Bente bij Danielle en Bram. Maar dat hopen we dan straks te doen. Gemeente, je hebt op deze wereld rivieren die soms samengaan. Soms gebeurt het dan ook dat die twee rivieren een nieuwe naam krijgen. De Waal en de Maas. Die heten vanaf Woutrichem de Merwede, de Boven-Merwede. Soms houdt een van die rivieren zijn naam. En verdwijnt die andere. Meestal blijft de naam van de grootste rivier bestaan. Maar soms komen twee rivieren samen en heet die rivier vervolgens naar de kleinste tak, de kleinste rivier die zich erbij voegde. Denk aan de rivier de Aar en de Rijn in Zwitserland. De Aar is groter, voert meer water af. Maar als ze bij Koblenz bij elkaar komen, dan is de naam Aar weg en blijft de naam Rijn over. Vanmorgen gaat het over twee groepen mensen. Heidenen en Joden. En die komen ook samen. Samen in één gemeente. Die groep heidenen is veel groter dan het Joodse volk. Net als dat de rivier de Aar groter is dan de Rijn. En toch, als ze samen vloeien, krijgen ze de naam waarmee Israël al eerder werd aangeduid. De gemeente des Heren. Of het Israël van God. Vandaag is dat zo. Dat die gemeente van God, dat volk van God, zo mag je dat ook zeggen. Zo wordt Israël ook al genoemd. Maar dat is vandaag de dag ook dat volk dat bestaat uit Jood en Heiden in en door Christus. Ja, want waar vloeien die samen, die twee groepen, Heidenen en Joden? Waar worden ze één, niet bij Koblenz? Maar in Christus, daar. Hij is onze vrede. Hij maakt vrede tussen die beide, tussen die twee. En ook vrede met God. Thema van vanmorgen, Christus is onze vrede. We letten op drie dingen. Eerst op vervreemd van elkaar. In vers 11 en 12 lees je over heidenen en Joden die vreemd van elkaar zijn, los van elkaar zijn. De Joden zijn nabij en de heidenen zijn veraf, verre. Vervolgens zien we verzoend met elkaar. Daar gaat het over in vers 13 tot en met 15. Verzoend met elkaar, die heidenen en die Joden, die worden één in Christus. In de derde plaats, verzoend met God. En dat is dan 16 tot en met 18. Dus Christus is onze vrede, vervreemd van elkaar, verzoend met elkaar en verzoend met God. En u snapt wel, hè, dat is de volgorde van het hoofdstuk, hoe Paulus de dingen beschrijft. En tegelijk die tweede en die derde. Ja, wat komt eerder, hè? Verzoend met God of verzoend met elkaar? Het hoort allebei bij het werk van Christus. En het is vrucht van het werk van Christus. Wel, allereerst dus dat eerste, vervreemd van elkaar. Gemeente, in de voorbereidingsweek Toen hebben we naast die mensen uit Efeze gestaan in gedachten, weet u nog? Op de berg van Gods genade. En we keken met hen over hun schouder mee in die diepe afgrond. De afgrond van hun verlorenheid. Daar waar ze vandaan kwamen. Daar waaruit God hen had opgetild. Ze waren dood in de zonde en in de misdaden. In de avondmaalsdienst stonden we opnieuw op die berg. Uit genade bent u zalig geworden. Het was nog hoger dan de Mount Everest, weet u nog. Zo rijk, zo groot. En tegelijk keken we toen ook weer even in de diepte. Nog dieper dan de Marianatrog. Ook toen wij dood waren in de zonde en in de misdaden. Vers 5. Blijkbaar vindt de Bijbel, blijkbaar vindt de Heere dat ook van belang. Om op zo'n manier terug te zien. Niet om daarin te blijven hangen, maar wel om van te leren. Want ook het gedeelte van vanmorgen begint daarmee. Met terugzien. Denk het aan dat voorbeeld van die twee rivieren. Om terug te zien naar de tijd dat die rivieren nog afzonderlijk van elkaar stroomden. De rivier van het Joodse volk en de rivier van de heidenen. Gedenk, zo begint vers 11. Blijf eraan denken, zo mag je ook vertalen. Dat betekent dus, blijf eraan denken, dat dat een onderdeel is van het leven met de Heere. Blijf eraan denken waar je vandaan kwam. Dat is heilzaam. Dat maakt klein, dankbaar. Dat zorgt voor liefde tot de Heere. Denk aan waar je vandaan kwam, u die eertijds heidenen waart in het vlees en vooruit genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Paulus, hij richt zich tot de gemeente van Efeze. Ooit heeft hij in Efeze gepreekt, eerst in de synagoge, later buiten de synagoge. Op beide plekken was er verzet, maar op beide plekken was er ook vrucht. En zo ontstond er een gemeente met wellicht ook een paar Joodse mensen, maar toch met voornamelijk heidenen. En die heidenen die worden ook aangesproken in de brief. In vers 11 van hoofdstuk 2, maar ook in hoofdstuk 3 vers 1 en ook op andere plekken. Hij richt zich met name, Paulus in deze brief, tot de heidenen in Efeze. En die heidenen die waren niet besneden. En die werden door de Joden, die wel besneden waren, ook wel minachtend voorhuid genoemd. Nou, dat is eigenlijk kort gezegd waar het in vers 11 over gaat. Ze droegen, die heidenen, het teken van het genadeverbond niet. Joden wel. Die heidenen die stroomden, om aan dat beeld te denken van die rivieren, in een totaal ander gebied dan het Joodse volk. In een totaal andere richting ook. Buiten het verbond dat God met Israël gesloten had. En dat wordt hier uitgewerkt. In vers 12 bijvoorbeeld, buiten het genadeverbond. Dat betekent dat je zonder Christus in de wereld bent. Vervreemd van het burgerschap van Israël. Zonder hoop, zonder God in de wereld. Ja, wat betekent dat? Als je zonder Christus bent, ja, dan ben je reddeloos verloren. Zo was het ook met de heidenen, inderdaad. Denk maar weer aan vers 1 tot en met 3 van dat hoofdstuk. Dood in de zon, in de misdaden. Kinderen des toorns. Alleen dat geldt niet alleen voor de heidenen, toch? Dat geldt ook voor de Joden. Als je de Heer Jezus niet als je persoonlijke borg en middelaar kent, dan ben je zonder hoop, zonder God, zonder Christus, verloren. Alleen in deze tekst wijst Paulus op het verschil tussen Joden en heidenen. Het verschil tussen Joden en heidenen, dus dat zonder Christus moeten we in de eerste plaats uitleggen als die heidenen die waren zonder Christus. En die Joden die waren dus blijkbaar niet zonder Christus in het Oude Testament. Zonder de belofte van Christus, zonder het aanbod van de genade van Christus, zonder het evangelie van Christus. Nou, de Joden in het Oude Testament, die kenden dat wel. Hij was de beloofde Messias en naar zijn komst werd uitgezien. Daar werd naar verlangd, denk aan Simeon. Die verwachtte de vertroosting van Israël. En Anna sprak tot de mensen in Jeruzalem die de verlossing van Israël verwachten. Alles in die oud-testamentische eredienst ook wees heen naar Christus, naar zijn komst. En toen hij in de wereld kwam, toen hij op aarde kwam, waar kwam hij? Hij kwam in Israël en hij richtte zich tot de Joden, tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar jullie heidenen in Efeze, ja, jullie waren zonder Christus. Jullie wisten daar totaal niet van. Jullie waren ook vervreemd van het burgerschap van Israël. Alles wat bij het Israëliet zijn hoorde, dat kenden jullie niet. Jullie hadden geen tempeldienst en jullie hadden geen priesters. Jullie wisten niet van de offers voor de schuld. Jullie hoorden niet de profeten die opriepen tot bekering, tot God. Die Gods wil bekend maakten aan het volk. Jullie hadden geen koning David die iets laat zien, die iets liet zien van die grote koning die komen zou, de Heer Jezus. Jullie kenden dat allemaal niet in Efeze, als heidenen. Vreemd van het burgerschap van Israël. Israël dat als volk ook de drager was van de belofte van de Messias die komen zou. Een volk dat God als koning had, een theocratie. Dat kennen die heidenen niet. En die waren zo ook vreemd van de beloften. Van de verbonden der beloften. Ze hoorden dat niet. Ik zal u tot een God zijn. En de aanhef van de 10 geboden. Ik ben de Heere, uw God. Dat gold niet voor de heidenen. Maar zo maakte God zich wel bekend aan dat Joodse volk in het Oude Testament. Keer op keer die beloften van het verbond werden herhaald. Die beloften van het verbond werden bevestigd. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Maar het verbond van mijn vrede zal van u niet wijken, zegt de Heere, uw ontfermer. Nou, daarom spreekt Paulus hier ook over verbonden der belofte. Meervoud, omdat dat verbond, dat is wel één keer opgericht, maar dat wordt steeds weer opnieuw bevestigd en onderstreept. Daar wijst de Heere zijn volk Israël steeds weer op. Wat was Israël bevoorrecht boven die heidenvolken? Genade alleen. Heidenen kenden dat niet. Die hoorden daar niet bij. En daarom zegt Paulus, jullie waren ook zonder hoop in de wereld. Zonder God in de wereld. Ja, misschien hoopten die Efeziërs op Diana, Artemis, hè, de godin van Efeze. Of op andere goden, op de waarzeggers of op de dode bezweerders, op de duivelskunstenaars. Maar het was allemaal ijdel, het was allemaal zinloos. Die heidenen in Efeze, die hadden geen betrouwbaar woord om op te steunen, waarop ze hun hoofd neer konden leggen. Ze leefden buiten het verbond der genade. En dat is heel erg om dat te moeten missen. Dat is aangrijpend. Ja, zegt u. Dat is allemaal wel verbondsmatig natuurlijk, hè? Zo zeg je dat dan. En dat betekent, ja, als je kind van het verbond bent en zo bevoorrecht bent, daarmee ben je nog niet behouden. Nee, inderdaad. Er is meer nodig. En toch, Israël, die leefde bij een bron die vol was van heil en van zaligheid. En die heidenen, die leefden bij een bron die droog stond. Waar je niet van kon leven. Waarmee je verloren gaat. Dat. En waar leeft een mens nou voor, gemeente? Die niet weet dat er een God is. Een God van heil. Een God aan wie hij rekenschap moet afleggen. Eenmaal. Waar leeft een mens voor die niet weet van zonde en van genade. Van een zaligmaker der wereld. En wat een genade, gemeente, als je bij dat genadeverbond mag horen bij de gemeente. Als je teken en zegel van dat verbond ook ontvangen mag hebben. Zoals Israël dat ook ontvangen heeft in het Oude Testament. Wat een genade als je met dat woord van God bent opgevoed en opgegroeid. En dat de Heere, toen je nog maar heel klein was, naar je toe kwam en het tegen je zei, ik ben de Heere, uw God. Zoals hij dat ook bij die Joodse jongetjes deed in het Oude Testament. Wat een wonder, gedenk het. Gemeente van Efeze. Gemeente van Middelharnis. Het geldt ook ons, hè. Als we 1600 jaar geleden geboren waren, dan hadden we Wodan gediend en voor Donar geknield of gevreesd dat. En geloofden we in het Walhalla. Dat had gekund. Maar dat is nou onbegrijpelijke genade van God, gemeente. Het is anders. Je zit er in de kerk. En de Heere die zegt, wend u naar mij toe, word behouden. Er is hoop voor u. En de Heere, hij richt in de prediking van het evangelie het kruis van de Heere Jezus op voor uw ogen. En hij opent elke zondag, zondag aan zondag, de fontein die geopend is tegen de zonde, tegen de onreinheid. Er is bediening, er is opdiening van verzoening voor u. Wat bent u bevoorrecht? Wat zijn wij begenadigd? Ja, en de andere mensen dan? Die nooit van de Heere Jezus hebben gehoord? Het evangelie? De gemeente, er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Die gaan verloren. Tenzij hen het heil wordt verkondigd en ze het heil leren aangrijpen. God is rechtvaardig. Misschien vind je dat wel moeilijk als je erover nadenkt. Het werd ooit eens gevraagd aan Spurgeon. Spurgeon, dominee, wat doet God met mensen die nooit van de Heer Jezus gehoord hebben? Dat vraag ik me af. Gaan die verloren? Spurgeon gaf als antwoord. Weet je wat ik me afvraag? Wat God zal doen met mensen die dat weten en die er daarom nooit over verteld hebben aan anderen. Die niet bewogen zijn met de mensen die nooit van hem gehoord hebben. Die er niet voor bidden en zich er niet voor inzetten. Gemeente, waar is mijn bewogenheid? Met mensen, aan buiten de kerk, aan buiten de gemeente in ons land, die nooit van zonde en genade gehoord hebben van Christus. Het gebed, de inzet om ze voor Christus te winnen. Juist ook omdat je zo bevoorrecht bent en zo begenadigd bent. Juist ook omdat je zo rijk bent. Door verbondskind te mogen zijn. Israël was bevoorrecht boven de heidenen in Efeze. En natuurlijk, je kunt dus wonen bij de bron van heil en zaligheid zonder dat je daar ook van drinkt. Dat moesten de Joden ook leren, gemeente. Want anders was er geen behoud voor het Joodse volk, voor de Joden. En voor heidenen, dan geldt Christus staat aan de deur van je hart en die klopt. En toch ten diepste ben je zonder Christus. Zonder hoop, zonder God. Dat kan dus ook als verbondskind. Aangrijpend. Het is erg als je geen vrienden hebt, geen vriendinnen hebt. Het is erg als je gezondheid je in de steek laat. Ernstig ziek wordt. Het is erg als je geen thuis hebt. Maar het is nog veel erger. Als je zonder Christus bent. En zonder de Heilige Geest die je Christus leert liefhebben. Dan kun je wel zingen van de Heere die je herder is. Maar het is slechts schijn. Niemand is zo slecht af, gemeente, als iemand zonder Christus. Zonder Christus leven betekent zonder Christus sterven. En sterven zonder Christus, dat betekent zonder Christus in de eeuwigheid zijn. En dat is de hel. De plek die brandt van vuur en zilver. Verzoening is nodig. Dus niet alleen dat je met Christus leeft in die zin dat hij je wordt aangeboden. Dat je binnen de bedding van het verbond leeft. Maar ook dat je deel aan hem krijgt. En dat kan, gemeente, want daar gaat het vervolg ook over. Verzoening met God. En eerst dan de verzoening met elkaar. Maar het heeft veel met elkaar te maken. En Paulus geeft aan dat er verschil was tussen Joden en heidenen. En die Joden die hadden dus wel de offerdienst en de geboden en de koningen en de profeten. God woonde onder hen, maakte zich bekend. Niet aan heidenen. Die heidenvolkenrivier, ja, die stroomde totaal ergens anders. Dan de Israëlrivier. Maar nu, zegt Paulus in vers 13. Maar nu zijn ze dichtbij gekomen. In dat 13e vers is de overgang van het eertijds naar het maar nu. Israël stond dichtbij. Heidenen ver weg van die bijzondere openbaring van God. Maar nu zijn ze er nabij gekomen door het bloed van Christus. En dat bloed heeft niet alleen reinigende kracht en verlossende kracht voor de enkeling. Dat heeft niet alleen betekenis voor het herstel tussen God en mens. Maar ook voor het herstel tussen mensen onderling. In dit geval tussen Jood en Heiden. In Christus Jezus, in verbondenheid met hem, worden zondige mensen, rechteloze mensen, nabijgebracht door het bloed van de Heer Jezus. En dat betekent door de kruisdood van de Heer Jezus. En zo komen de Filistijnen en de Tyriër en de Moor nabij het heil. En wat dan de inhoud van dat heil is? Die redding, die zaligheid. Paulus schrijft het vervolgens in het vervolg met als kern. Hij is onze vrede. Ons welzijn, ons geluk, onze redding. De Joodse geleerden, de rabbijnen, die dachten bij dat woordje vrede zelfs aan de Messias die komen zou. Het was ook een naam voor de Messias. Christus. En de zaligheid is in hem en te krijgen door de verbinding met hem. Hij is de bron van de verzoening tussen God en mens en mensen onderling. En dan wordt dat uitgelegd stukje bij beetje in het vervolg. Iemand vergeleek het met de titel van een boek. Dat is wel aardig, hè? De titel van dat boek is: want hij is onze vrede. En dan komen er een aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 1, Hij heeft die beide één gemaakt. Die twee tegenover elkaar staande partijen, Jood en Heiden, verenigd. Hè? De rivieren, de volken vloeien samen. En hoe heeft hij dat gedaan? Wel, dat is dan hoofdstuk 2 van dat boek. Hij is onze vrede. Hij heeft de middelmuur des afscheidsels afgebroken. De muur die scheiding maakte. Sommige uitleggers die wijzen op de stenen muur die er te vinden was in de tempel. En die het voorplein en het tempelplein scheiden. Op die muur stond een opschrift en dat opschrift is ook teruggevonden. Dat kun je nog vinden in de musea. Verboden voor niet-Joden. Dus verboden voor heidenen. Geen vreemdeling mag binnen de omheining gaan rond het heiligdom. En wie toch verder gaat, zal dit met de dood bekopen. Een muur die de heidenen dus echt letterlijk en figuurlijk op afstand moest houden in de tempel. Maar gemeente, die muur die is er nog als Paulus dit schrijft aan Efeze. Het is ook de vraag of de Efeziërs waar Paulus dit aan schrijft er weet van hadden. Het waren immers heidenen. Die muur waar het over gaat is de muur van Gods wet. Van die wetten die Israël maakten tot een bijzonder en speciaal volk. En afzonderden van de heidenen. Die wetten waren dus als het ware een soort muur, een omheining. Als omheining bedoeld dat Israël achter die omheining, achter die muur zou leven. Bij de openbaring. Bij het woord van God. Bewaard ook voor invloeden van buiten. Binnen die muur was de dienst der verzoening. Vonden de offers plaats. Daar wilde God bij zijn volk wonen. Daar was het oud-testamentische God met ons als het ware. Zo is dat trouwens nog hè, in zekere zin. Hè. De wetten die van de Heere, ook die wetten die we vandaag hebben ontvangen van de Heere, die vormen als het ware een beschermende muur om je heen. Die wet is niet vervelend, maar die wet is juist heilzaam. Hè. Die zorgt ervoor dat mijn auto niet gestolen wordt. Hè. Dat gebod, gij zult niet stelen. Of dat er niks met mijn huwelijk gebeurt. Gij zult niet echt breken. Hè? Dat is een bescherming rondom ons. Nou, zo was dat ook met die muur in het Oude Testament. Die muur van allemaal oud-testamentische wetten. Die waren bedoeld om Israël een heilig volk voor de Heere te laten zijn. En het doel was ook dat Israël daar dankbaar voor zou zijn. En dat die andere volken van buiten ook jaloers zouden worden. Achter die muur, dat volk dat daar woont, dat is een bijzonder volk. Dat is een volk wat een God heeft die bijzonderder is dan al die andere nepgoden van ons. Dat is nog steeds de bedoeling trouwens hè, met het volk van God, hè, dat als hij zijn genade toont, als hij zijn nabijheid aan je toont. Dat mag je dankbaar en ootmoedig en nederig maken. Maar het heeft ook als doel dat anderen zouden gaan denken, nou ja, hij heeft wat. Of die mensen daar in Middelharnis, ja, die hebben wat. Dat een geheim, daar moet meer van weten. Dat wil ik ook. Zou dat er van ons uitgaan, van jou, van u? Als ouders, hè? Ook als grootouders, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Dat ze dat wat opa heeft ook gaan verlangen. Wat een verdriet, hè, als dat anders is. Als de ogen daarvoor dicht blijven. Dat ligt niet altijd aan het voorbeeld. Nee. Wij hebben genade nodig. om uit Christus te leven. Maar anderen hebben ook genade nodig om dat te zien. Dat zal je nederig houden. En tegelijk mag het ook opscherpen, want het is zo belangrijk. Hè? Wat gaat er van je uit? Hoe kom je thuis uit je werk? Hoe praat je over de gemeente? Over de zondag als je weer op je werk bent of op school bent. Hoe praat je over de gemeente? Israël voelde zich helaas meer dan de heidenen verheven boven hen. Honden werden die heidenen ook genoemd door de Joden. Onbesneden vooruit. En trouwens, dat negatieve was wederzijds. Want ook die heidenen die keken neer op de Joden. Zoals ook in de christelijke kerk. Eeuwenlang. Over het algemeen negatief gekeken is naar het Joodse volk. Aangrijpend. In vers 15 en 16 gaat het over vijandschap, waarbij de een zich meer voelt dan de ander. Aangrijpend. Als dat in een gemeente gebeurt. Dat je je meer voelt dan een ander, beter voelt dan een ander. Dat kan zomaar naar binnen sluipen, of naar binnen schieten, of uit je binnenste bovenborrelen. Want het leeft in ons gemeente. Die ander die er misschien volgens jou wel te moeilijk over denkt. Of te zwaar is. Of die ander die er juist zo gemakkelijk mee omgaat. Te gemakkelijk in jouw ogen. Mag je je dan geen zorgen maken? Jazeker mag je je zorgen maken. Bewogen. Eerlijk. Maar dan wel vanuit een nederige houding. Iemand die zelf aan de grond zit, die kan niet op een ander neerkijken, toch? En is het niet zo dat het water van Gods genade juist naar de laagste plaats vloeit? En dat daar het meest ook ontvangen wordt van de Heer. Je kunt wel te hoog staan voor Gods genade. Maar nooit te diep zitten. He, want alzo zegt de hoge en de verhevene, zegt Jesaja in hoofdstuk 57. Die in de eeuwigheid woont, wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En ook bij diegene die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maak de geest der nederige. Dat is geen tekst met voorwaarden. Maar een tekst vol bemoediging voor mensen die het niet meer weten. Verzoening, vergeving openbaren zich aan mensen die op die plek terechtkomen. Ken jij die plek? De plek van het verbroken hart? Dat God nabij en goed is, volgens Psalm 34. En als je dan nog neer kunt kijken op anderen, dan sluit je je ten diepste af voor genade. Ten diepste zit daarachter vijandschap tegen genade. Verzet tegen het als goddeloze aan de kaak gesteld worden. Op één hoop te liggen met anderen die geen haar beter zijn. Maar luister, Christus, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden, die scheidsmuur was aanleiding tot vijandschap, hoogmoed, jaloezie. Maar Christus, hij heeft de wet vervuld. En zo heeft hij die heidenvolken uit hun isolatie gehaald. Hij heeft de rivier van die volken, die heidenvolken, als het ware toegebogen naar de rivier van dat Joodse volk. En hij deed dat in zijn vlees, in het vlees van Christus, in zijn menselijke natuur, waarmee hij leefde, leed en stierf. Zo heeft hij de offerwetten vervuld. De ceremonieën uit het Oude Testament. Hij is de priester die zijn leven gaf en die zijn leven offerde als priester. Offer en priester in één. De koning naar wie David heen wees, Davids leven. Hij is het wasvat, de toonbroodende ark. Alles is vervuld in hem. En denk dan vooral ook aan dat moment dat hij zijn lichaam, zijn vlees, liet nagelen aan het vloekhout. Alles liep uit op Golgotha. Daar, toen, heeft Christus door God... heeft Christus die scheiding teniet gedaan. Toen hij het uitriep, het is volbracht. Het hoofdboog, de geest gaf. En het voorhangsel van de tempel midden door scheurde van boven naar beneden. En dat evangelie van die gekruiste is vervolgens ook verkondigd in de wereld. Eerst in Israël, zoals de Heer Jezus zich ook eerst richtte tot zijn eigen volk. Eerst de Jood, maar daarna ook de Griek. En hij heeft die twee in zichzelf tot een nieuwe mens geschapen, vredemakende. Jood en heiden worden zo tot één lichaam, tot één gemeente. Een nieuwe schepping. Zo hoorden we de vorige keer vanuit Efeze 2. Een nieuwe schepping. En dat door het lijden en de opstanding van Christus. Die twee takken, die twee rivieren, Jood en Heiden, zijn één geworden in Christus. En ze worden nog steeds één als Jood en Heiden elkaar vinden in de gekruisigde. De Jood die besneden is. Maar die niet meer op die besnijdenis vertrouwt. Maar op Christus. De heiden die niet besneden is. Maar die door genade toch mag delen in die voorrechten van het verbondsvolk. Een nieuw mens, een nieuwe schepping. Zijn maaksel geschapen in Christus. En dan hoeft een Jood geen heiden te worden. Soms wordt dat wel verwacht. En de heiden hoeft geen Jood te worden. Sommige christenen denken van wel. En dan moeten ze de Sabbat gaan vieren en dergelijke. En allerlei andere Joodse feesten gaan vieren. Maar dat hoeft niet. Zoals ook die Joden ook een feest te mogen houden. In het besef dat ze vervuld zijn in Christus. En dat die besnijdenis in die zin geen verbondsteken meer is. Omdat Christus zijn bloed vervuld heeft. Maar Paulus die liet Timotheus ook besnijden. En Paulus die vierde ook nog gewoon de offers of de feesten in Jeruzalem. Het paasfeest in Jeruzalem. Jood en heiden. Eén in Christus. En hopend op Christus. En hoe de Heilige Geest dat dan bewerkt, hè, die eenheid. Denk dan weer aan die tekst uit Jesaja. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Moet de Heilige Geest jou dan eerst verbrijzelen. En nederig maken. Een gemeente die Christus leert kennen, die is echt niet zo groot. Nee, het is inderdaad, dat werkt de Heilige Geest. Tegelijk van wie zegt Jesaja nu dat hij verbrijzeld is? Weet jij dat? Dat is de Heer Jezus, Jesaja 53. Die grote en die heilige God. Die woont vooral bij zijn verbrijzeld kind. Bij zijn zoon. Bij Christus. En die mens die zichzelf nou niet meer kan redden. Die komt ook bij de Heer Jezus terecht. Aan de voet van het kruis. Daar woont de Heer. Kleiner kun je niet worden. Dieper kan niet. Op die plek ligt het bidden, gemeente. Wees mij de zondaar genadig. En daar gebeurt het. Dan gaan mensen elkaar vinden. Jood en heiden. Maar ook gemeenteleden in Middelharnis. Hoe kan het eigenlijk? Het kan niet als je er zo naar kijkt, gemeente. Als je een ijzeren beeldje hebt en een koperen beeldje, die kunnen nooit één worden. Behalve als ze in het vuur gesmolten worden. Nou, zo is dat. Dan smelt de heiden in zijn blindheid. En de Jood in zijn hoogmoed. In het vuur van Gods liefde. In Christus. Die zichtbaar wordt aan het kruis van Golgotha. Daar één te zijn. Daar elkaar te vinden. Als een arme zondaar in jezelf. Heerlijk als je daar iets van mag kennen, gemeente. En als je elkaar ook daar mag vinden. Als gezinsleden. Als gemeenteleden. Hij verzoende beide met God in één lichaam door het kruis. En zo heeft hij de vijandschap gedood. En met deze woorden zijn we dan ook bij dat derde, dat laatste. Eerst ging het over de verzoening met elkaar en nu over de verzoening met God. Door het kruis. Aangrijpend is het, niet waar? Hoe het was, heerlijk hoe het werd. Vijandschap was er richting de Heere. Dat heeft te maken met dood en zonde en misdaad. God kan die vijandschap niet dulden. Dat zegt dat woordje kruis ons. Dat is iets vreselijks, hè? De dood aan het kruis. Als je daarover leest in de Bijbel, dan soms dan lees je maar. Maar als je daarover leest, eigenlijk zou je dan moeten pauzeren. Het kruis. En de kruisdood was de meest vreselijke doodstraf die er was in Israël. Je werd verbannen van de aarde, verbannen uit de hemel. Je hing daar als gevloekte. Aangrijpend. Verdienen wij, dan zegt dat kruis tegen ons, God eist genoegdoening. Als ik uw fiets kapot maak, dan ben ik er niet met zeggen, ja sorry, het was een ongelukje. Ik zal het nooit meer doen. Nee toch, daar hebt u helemaal niks aan. Wat is nodig? Nou, dat ik de schade betaal. En zo is dat ook met God, gemeente. We hebben zoveel kapot gemaakt. En we zijn er niet met vergeving vragen en met sorry zeggen. God eist genoegdoening. Volmaakte gehoorzaamheid. Maar ook een volmaakt offer. Hij eist de doodstraf. De eeuwige dood. En nou zegt het kruis. Ja, het kruis zegt ons dat. Maar dat kruis van Christus zegt ons ook dat er één is geweest die het kon en wilde en die het heeft gedaan. Het goed maken, de schade betalen, vereffenen, vergoeden. Christus, hij heeft zo ook de vijandschap gedood aan het kruis toen hij buiten de poort leed en stierf op Golgotha. En nu heeft hij komende in de wereld. De vrede verkondigt. Vrede tussen God en mens. Vrede met God door Christus. Er is een God. En er is een weg tot God. En voor allen dezelfde weg. Voor Jood en heiden. Heerlijk, gemeente. Want wat je als dood ook deed. Het was te kort. Om voor God te kunnen bestaan. En wat je als heiden ook doet en probeert. Het is allemaal te kort. Wij kunnen het nooit meer repareren. In orde maken bij God. Maar hij deed het. Hij deed over wat wij misdaan hadden. En hij verzoende de schuld. Het kruis, gemeente, dat zegt ons ook dat al ons werk niet deugt. Hè? Want als ons werk wel zou deugden, dan had Christus niet hoeven sterven. Dan had God zijn zoon niet hoeven zenden. Dan had de Vader zijn zoon wel gespaard. Dat kruis, dat is zo ontdekkend. De prediking van het kruis. Stel je voor dat de dokter bij u op bezoek komt. En u zegt tegen de dokter, ja, ik heb hier een heel rolletje pilletjes en daarmee red ik het wel. En een ander zegt, ja, maar ik voel me helemaal niet ziek. Ik ben prima in orde. En die dokter die kijkt eens naar je. En die kijkt eens naar je vrouw. En die pakt zijn telefoon en die belt 112. Dat is een signaal, hè? Daarmee zegt hij als het ware, ja, u redt het helemaal niet. U vergist u beide. U vergist u met al uw middeltjes. Dat is niet genoeg. En u kunt wel denken dat u niks mankeert, maar u vergist u echt. Een gemeente, als er over de gekruiste gepreekt wordt, en als hij u voorgehouden wordt, dan betekent dat uw middeltjes ontoereikend zijn. En dat betekent ook dat als je denkt dat het goed is door iets van jezelf, dat je er daarmee ook niet komt. Het is de doodsteek voor al mijn pogen en mijn proberen. En als u Gods kind mag zijn, gemeente, als je die plek weet te vinden, de gekruiste, de voet van het kruis, dan zegt de prediking van het kruis u, kijk eens terug. Kijk eens naar waar je vandaan komt. En zie opnieuw op naar hem. Het laat u zien. Het was nodig voor Jood en Heiden. Om de vijandschap tegen God om te smelten. Om ze één te maken van gezindheid. Één van liefde. Één in berouw. En als die boodschap van het kruis het niet doet, gemeente, dan zal niets ze doen. Je vijandschap breken. En dan kun je niet meer op elkaar neerkijken. En dan kun je door één deur samen. Welke deur? Christus. Dat is dat laatste vers. Want door hem hebben wij beide de toegang. Door één geest tot de Vader. Prachtige tekst, hè? Bewijstekst ook voor de drie eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die komen hierin voor. Toegang. Door of onder invloed van de Heilige Geest. Tot de Vader. Maar uiteindelijk door Christus. Dan mag je met vrijmoedigheid toegaan tot de genadetroon. Prachtig beeld, gemeente, is dat. Dan wordt je toegang. Dat wordt in het buitenbijbelse Grieks gebruikt voor de toegang tot de koning. De audiëntie, de ontvangst bij de koning in zijn troonzaal. En daar kan je slechts komen in het Oude Oosten als je iemand had die voor je bemiddelde en die je meenam en die je introduceerde bij de koning. Dat moet iemand zijn die je bij de koning brengt. Je kunt er niet zomaar naar binnen zelf. In het Oude Testament was die toegang tot God er door middel van de priesters en de offers en het bloed dat vloeide. Je kunt alleen toegaan tot God als er iemand sterft. Wel nu, het bloed is gevloeid. Christus heeft het offer gebracht. Dat eenmalige offer voor de grootste van alle zondaren. Om zo tot God te kunnen gaan. Biddend om genade. Tot de Vader, jawel. Hij is het. Hij is de bron van het heil. En Christus is de toegang, Christus is de deur. En het is de Heilige Geest die de mensen bij de hand neemt. Mensen die zelf niet durven naderen. Mensen die zoveel bezwaren kunnen hebben. Mensen die niet zien dan nood en ellende en zonde in hun leven. Maar hij laat het je zien, de noodzaak en de dierbaarheid van de Heer Jezus. Hij opent je ogen ervoor, hij schenkt het geloof om te gaan. Om te naderen. Ken je dat, gemeente? Ken je dat? Dat toegaan. Ben jij van de week bij de koning geweest? Ben jij van de week bij de koning geweest? Dat weet je toch? Als je bij de koning geweest bent, dat kan niet missen. Maar ben je nou bij de hemelse koning geweest? Door de Heer Jezus. Tot de genadetroon. Verlegen om de Heilige Geest. Weet jij, je kunt vandaag naar de koning. De toegang is vrij. En je leeft er heel dichtbij. Je hoeft niet naar Den Haag of wat dan ook. 50 centimeter. Ja, en ons hart, voor ons hart is dat. Ja, is dat oneindig. Voor ons natuurlijke hart. En toch, hè. Op knielafstand. Is die grote vader der lichten te vinden. Is die troon der genade geopend. Beschikbaar. Er staat geen muur omheen. Of heb je zelf een muurtje gemetseld. En opgebouwd. Met de stenen van het ja maar. De stenen van het ongeloof. O, beleid het, gemeente. De troon der genade is geopend. Laat ons dan, Jood en Heiden, wie u ook bent, met vrijmoedigheid. En met het gebed van de tollenaar op de lippen, jawel. Toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Genade vinden. Om geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, zo zal het zijn. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, zijn Heer. Mogen er vele zijn, kon het zijn allen. Alle heidenen uit Middelharnis, uit onze gemeente. Maar geef het ook aan het Joodse volk wereldwijd verspreid. Dat ze ook mogen komen tot hun Messias, tot hun vredevorst. Zo bidden we, Heere, voor die oudste broeder die nog buiten staat. Geef ons bewogenheid en liefde. En wilt u uw beloften hier nog zijn, die nog open liggen voor Israël, vervullen. U bent de God van wonderen, Heere. Daar zijn we de dienst mee begonnen. De mededelingen. De geboorte van de kleine Bente. Waar jaren op gewacht is. Op gehoopt. Maar verlangd. Om gebeden. U hebt het gegeven. We bidden voor Bram en Danielle. Zegen hen. En zegen de kleine Bente, Heere. Dat ze mag opgroeien in liefde. Bij de bron van het heil. Wilt u kracht geven en hulp, herstel aan Danielle. En wilt u dat gezinnetje zo zegenen. En Heere, dan bidden we ook voor hen die hoop ook hadden. En dat uitzien, het gebed om hadden, misschien nog hebben. En tot nog toe onvervuld. Heere, laat ze weten dat u van hen af weet. En kon het zijn, grote hoorder van het gebed. Wilt u wonderen doen? Zie zo in genade op ons neer. Zegen de zondagsschool vanmiddag. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord. Vergeef genadig onze ongerechtigheden van vanmorgen. Wij bidden het om Christus wil. Amen. Psalm 147 vers 10 zingen we. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.